Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Nou, voordat we echt beginnen, Anne, is het misschien wel even goed om te weten, wat is geluk? Wat is de definitie van geluk?
Het is meteen een...
Ja.
Een hele goede vraag.
Bedankt.
Voor het inkomen.
Ja, nee, het is, maar ja, we gaan het echt wel over geluk hebben het komende uur. En wat is geluk?
Nou, in zeg maar de geluksroute,
ja,
is een route richting verbinding en soepele relaties. En als je kijkt naar de belangrijkste factor van geluk, is het verbinding of sociale contacten.
Wauw.
Dus vandaar de geluksroute. Dus als je kijkt naar veel onderzoeken naar geluk, is het, je kan natuurlijk op de Malediven zitten en een heerlijke, nu eigenlijk niet, maar een heerlijke cocktail drinken.
Ja.
Maar je hebt ruzie met je partner of je partner is aan het mokken.
Nog steeds
omdat jij
kut.
Net
ja.
Op je telefoon zat. Ja. Dan ben je niet gelukkig.
Nee.
Dus uiteindelijk is natuurlijk goed contact.
Ja.
Met je partner, je kinderen, je collega's. Je
ja,
ouders.
Maar in de basis misschien nog wel eerst verbinding met jezelf.
Absoluut, verbinding met jezelf. En de route is natuurlijk ook een route waar je natuurlijk heel goed, waar ik allemaal oefeningen in beschrijf, hoe je natuurlijk uiteindelijk kan zorgen voor je eigen behoeften, je eigen grenzen, om uiteindelijk voor jezelf te zorgen, om je niet helemaal af te reageren op die anderen om je heen. En dat gebeurt te vaak.
Ja. Dus voor de duidelijkheid, de geluksroute, zo heet jouw boek.
Ja.
In 5 stappen naar minder gedoe en meer plezier met de mensen om je heen. En je zei het al, dat kunnen je partners zijn, je vrienden, je collega's, exen, familie, buren, nou gewoon mensen om je heen dus.
Mensen.
Ja, mensen. Ja.
Mensen om je heen.
En het is wel, ik vind het wel een leuke stap in jouw carrière, mag ik wel zeggen. Want je hebt wel wat bestsellers geschreven. En hè, je bent psycholoog, meer dan 25 jaar ervaring.
Ja.
Maar jij zit juist heel erg in de coaching, het opleiden van coaches.
Ja.
Nou, Nonsense Coaching, dat is ook een boek wat je in 2018 schreef. Daarna allerlei methodieken en verdieping. Zeg maar daarover. En nu dacht je toch, nu ga ik iets voor de normale mensen doen? Of hoe ging dat?
De normale mensen.
Nou ja,
vind
ja.
Ik wel leuk gekozen woord. Nou, eigenlijk wat ik heb gemerkt, ik werk dus inderdaad 25 jaar als coach en psycholoog. En wat ik heb gemerkt, wat je ook kiest als leerdoel, of je meer balans wil, of je eens beter wil profileren, of ik werkte met name voor het bedrijfsleven, of dat je tactischer wilde worden, of dat je coach wilde worden, want vervolgens ben ik mensen gaan opleiden. Heel vaak was de bijvangst dat mensen wat milder werden naar de mensen om zich heen. Dus bijvoorbeeld, je werd opgeleid tot coach, dus ik leer je allemaal manieren om mensen
te ontwikkelen.
Maar je leert bijvoorbeeld empathisch zijn.
Het is een beetje practice what you preach, dus op het moment dat je het
Of bedoel je dat niet?
Nou, ja, ook. Maar je leert gewoon allerlei oefeningen waardoor je bijvoorbeeld empathischer bent naar mensen die je eigenlijk normaal niet tot je vriendenkring zou...
Nee, oké.
Dus er was een soort bijvangst waarvan ik dacht, kan dat niet? Deze simpele oefeningen uit de coaching en de psychologie, kunnen niet meer mensen dat leren die niet een coachopleiding doen? Of die niet naar een psycholoog of coach gaan? Dus eigenlijk wilde ik 6 jaar geleden bij mijn eerste boek, zat ik bij mijn eerste uitgever. En toen zei ik, nou, ik wil eigenlijk ook heel graag over de drama-driehoek, want dat is bijvoorbeeld een van de theorieën, voor publiek schrijven. En toen zei mijn uitgever, elke coach vindt zichzelf interessant, maar dat vindt de rest van de wereld niet.
Oké, bam.
Dus toen dacht ik, nou, ik ga terug.
Ik ken die driehoek trouwens niet, dus ik ben je maakt me nieuwsgierig.
Superman uit het
boek. Oh, die driehoek. Oh, noem je dat de driehoek? Dus
ik heb geprobeerd precies. Ik heb geprobeerd alle termen uit de coaching eruit te houden.
Oh, precies. Je hebt het gewoon...
Om dus juist wel, niets te noemen.
Nee, oké.
Dus de onderliggende is bijvoorbeeld een drama driehoek. Maar ik dacht gewoon, en toen 6 jaar later, dat was dus dit voorjaar of een voorjaar geleden. Ja. Toen dacht ik, nou, ik had ietsje meer geschreven, was ietsje bekender in coachland. Toen dacht ik, probeer het gewoon opnieuw. Precies dezelfde vraag. En toen wilden ze het wel.
Ja, lekker.
Dus ik wilde dit altijd al.
Ja.
Ik dacht, het is gewoon zonde dat niet iedereen dit soort simpele oefeningen krijgt.
Nee, het is.
Dat dacht ik.
Nee, en het is gewoon heel erg. En dat zal dus ook eerder met de coaches gebeurd zijn. En dat gebeurt nu als je het leest. Het is een soort bewustwording waardoor je... Nou ja, het is niet je bent je in ieder geval bewust van dingen. Daarmee kan je het al een beetje aanpassen.
Precies.
Lang niet altijd.
En nog is het heel moeilijk om het echt te doen.
Ja. Ja.
Dus om het dan echt in te oefenen en... Dat klopt.
Ik zeg het toch even erbij voor de luisteraars die geen beeld hebben. Ik raad het aan, want ik heb niet voor niks mijn huis opgeruimd. Wij zitten hier niet in de ademtoren zoals normaal gesproken. Wat we hadden afgesproken, maar het is een gekke tijd. Dus wij zijn hier met z'n tweeën, zitten we lekker aan mijn eettafel.
Heel mooi huis.
Ja, bedankt. Ja, nu het opgeruimd is. Of dan zo'n beetje opgeruimd. En ik ben heel blij dat dit gesprek toch kan doorgaan. Omdat, het is gewoon heel... Het is voor alles qua ontwikkeling de tijd. Maar ja, de geluksroute, ik denk dat veel mensen wel even op het pad willen raken.
In deze tijd.
Ja, natuurlijk uiteindelijk sowieso. Laten we beginnen met wat jij noemt, en ik begrijp nu dat er eigenlijk een hele theorie achter zit die veel zakelijker is, maar jij noemt het zegelspaarders. Ik vind het leuk bedacht. Dat zijn eigenlijk emmertjes die vollopen.
Precies. Kleine ergernisjes.
Kleine ergernisjes,
ja. Uitspreekt of niet accepteert, hè?
Nee. En dat is echt iets wat wij allemaal doen om de goede lieve vrede te bewaren.
Of om geen gedoe te hebben.
Precies.
Geen gezeur.
Nou, dat is het eigenlijk. Het is
omdat je al een keer op je bek bent gegaan.
Ja.
En denk, laat maar.
Maar is het meer, verschilt het persoon, is het meer angst voor jezelf? Van dat je je een beetje cringy voelt? Of is dat vaker ten opzichte van die anderen?
Dat je een zegeltje spaart. Ja,
ja.
Het verschilt.
Ja.
Dus sommige mensen, je hebt verschillende soorten zegelspaarders.
Ja.
Maar eigenlijk waar zegelsparen over gaat, is dat je niet uitkomt of opkomt voor je eigen behoeften. Of niet je gevoel eigenlijk erkent. Hè?
Je moet gewoon altijd clean blijven. Je moet
eigenlijk.
Gewoon,
eigenlijk moet je altijd clean blijven.
Ja.
Of altijd. Of als je 1 of 2 zegeltjes voelt, in je zegelboekje voelt, dan kijken wat ga je hiermee doen.
Ja.
Want een vol zegelboekje krijg je geen... pannen zetten.
Nee.
Of een
dat levert...
Efteling.
Nee.
Dat wat er gebeurt met een vol zegelboekje, en dat is zo naar, is dat je het inwisselt voor door te ontploffen.
Ja.
Door heel boos te worden.
Ja.
Maar soms, of door passief-agressieve, leuke, cynische grapjes te maken.
Ja.
Door roddelen. Maar wat ik het ergste vind en het treurigste is ook bijvoorbeeld huwelijken.
Mm.
Waar man, die heb ik wel ook in mijn praktijk gehad, waar man na 15 jaar zijn koffers pakt.
En van het ene, en dat voelt dan als een donderslag.
Wat is er aan de hand, Jan?
Ja,
Piet.
Ja, ja, ja.
En hij is al jaren koud van binnen geworden.
Ja.
En hij kan zo naar buiten lopen.
Ja.
Of mensen die ontslag nemen.
Ja.
Omdat ze keer op keer gekwetst zijn door leidinggever en een collega. En mensen hebben het niet geweten.
Want je gaat dan gewoon uit verbinding. Ik denk dat we dit allemaal kennen. Want dan doet het geen pijn. En je denkt, laat het maar even zo.
Dat is je controlemechanisme.
Ja.
Ja.
Nou heb jij dus 3 soort van personen omschreven. Je gaat dan toch, tenminste ik wel. En ik denk iedereen als lezer automatisch een beetje bedenken wie je bent. Je kan ook een beetje van alles wat zijn.
Ja.
Of niet? Of is het meestal wel dat je 1 van de 3 bent?
Nee, maar Nou, je kan ze in alles, kan je natuurlijk veel herkennen.
Ja. Je hebt, laat ik het even benoemen, je hebt de ja-knikker, de Superman en het masker.
Ja.
Om gewoon maar even eerlijk te zijn, ik denk dat ik toch wel heel erg het masker ben. Maar ik denk ook dat het...
Je bent natuurlijk niet masker, je herkent heel veel dingen.
Wij hebben dat als... Ja, ja. Precies. Maar goed, daar laten
we... En wat herken je daarin? Welk masker of identiteit herken jij?
Nou, gewoon toch maar een beetje meegaan in wat de ander wil.
Omdat je een makkelijk masker hebt. Of flexibel bent.
Ja.
Of coole fan bent.
Ja, omdat ik gewoon het lastig vind, soms hoor, lang niet altijd, om mijn ware zelf te laten zien.
Ja.
Omdat dat ook eng is, weet je wel. Kijk, als je de poorten open hebt staan, dan kan je geraakt worden.
Ja, nou, en dat is waarom mensen een masker dan belangrijker vinden dan hun eigen behoeften.
Ja.
En omdat het heel kwetsbaarheid en omdat het heel kwetsbaar is om echt te laten zien wat je nodig hebt.
Nou, en even voor de goede orde, nu lijkt het net alsof ik dat heel bewust doe.
Ja.
Dat is natuurlijk niet zo. Het is niet, dat zou nog bijna stoer zijn, een soort fijn dat ik met mezelf een pakt heb gesloten. Maar dat, zo is het
nou,
helemaal niet.
Dan zou het een keuze bij
zijn. Dan zou het een keuze zijn, maar het is geen keuze. Het is iets waarvan je later wel voelt, hey, waarom voel ik me gewoon niet fijn? Ja, omdat je gewoon niet eigenlijk naar jezelf geluisterd hebt.
Ja. Ja, en dat is wat. En ik herken bijvoorbeeld heel erg dat ik heel lang ook het masker van sterke vrouw, regel het wel alleen, op heb gezet. En je komt natuurlijk heel ver met zo'n masker. Je komt overigens ook heel ver met de ja-knikker en heel ver met Superman.
Ja.
Zoals jij bent met je flexibele masker of gewoon leuke vent, leuke omgang, kom je natuurlijk heel ver.
Nee, jij zegt ook, veroordeel het niet helemaal dat je er vanaf moet, want het brengt je ook ergens.
Nou, je hebt het niet voor niks verzonnen.
Nee.
Dus dat heeft je heel veel gebracht.
Ja.
Alleen ik noem het in het boek, omdat in de metafoor van de route noem ik het de dwaalspoor.
Ja.
Je denkt heel lang dat je lekker bezig bent.
Ja.
Ik heb met mijn sterke vrouw masker, als we het zo noemen, heb ik ook mijn bedrijf gebouwd.
Ja.
Voed ik mijn kinderen grotendeels alleen op. Ik bedoel, is er heel veel goeds gekomen. Alleen wat er vaak gebeurt is dat je geen keuzevrijheid hebt.
Nee.
Dat je het eigenlijk altijd moet doen. En daardoor ga je voorbij je eigen behoeften en gevoelens. En daardoor, op een gegeven moment, breekt het je op.
Ja.
En breekt het je of zelf op, omdat je over je eigen lichamelijke grenzen gaat. Of in contact met anderen. Dat je toch op een gegeven moment denkt, in mijn geval, wie zorgt er eigenlijk voor mij?
Ja.
Dat ik ineens dan boos kon worden op iemand en die snapt het niet.
Omdat je dus allemaal zegeltjes aan het sparen was zonder dat je
precies.
Wist.
En misschien heb jij dat ook wel, als je altijd flexibel bent of makkelijk of meegaand. Dat je op een gegeven moment denkt, wie houdt er rekening met mij?
Ja.
En daarom is het dwaalspoor. En kom je uiteindelijk toch op die ongeluksroute.
Ja.
Dat je toch verwijdert. Dat je toch bozer wordt dan iemand verwacht. Herken je dat?
Nee. Nee, boos is een emotie die ik totaal niet ken. Wat op zich ook dus niet goed is. Ik ben echt zo iemand...
Verdriet,
precies. Dus op het moment dat ik eigenlijk...
Gekwetst.
Nee, absoluut.
Ja.
Zeer gekwetst.
Dus wel verwijderen vanuit...
Absoluut. Sterker nog, ik ben pas... nu, en ik zou bijna zeggen incidenteel, nog steeds, dat ik echt voel dat ik in verbinding ben. Weet je, dit is, maar goed, we hebben nu in een gesprek.
Behoeftig, ik voelt wat je nodig hebt.
Ik merk, voor mij is het letterlijk echt, want uiteindelijk heeft het allemaal een soort connectie met elkaar. Ik probeer vaker op mijn dag te denken, echt eventjes in mijn buik voelen.
Ja.
Omdat ik gewoon dan weet, ook echt is verbinding met mezelf.
Ja.
En hoe vaak ik dat wel niet voel, of dus niet voel,
dat
ik denk, ik ben helemaal niks aan het voelen, joh. Ik ben gewoon in een rol.
Ja, en hoe mooi is het dat je dit dus oefent.
Ja.
Dus dat je dit misschien nu wat geforceerd hebt. Misschien moet je dat bewust doen. En dit is precies zo'n kleine oefening die bijvoorbeeld hier ook in staat. Dat ik denk, hoe fijn is het als mensen dat vaker doen.
Ja.
Als je even voelt voordat het te laat is. Voordat je stress krijgt, voordat je ontploft. Voordat je gewoon toch iets heel stom vindt. Dat je het even voelt bij jezelf.
Nou ja, maar dat is juist de weg. Dat kan ook ongemakkelijk zijn natuurlijk.
Ja, en onprettig.
Precies.
Ja.
Want je hebt er toch een soort workaround in gevonden. Maar laten we voor andere mensen die luisteren ook even de andere... Nou ja, ik denk dat masker, dat een hoop mensen dat kennen.
Ja.
De ja-knikker. Dat is iemand die eigenlijk ook een soort masker op heeft, zou je kunnen zeggen. Want die zegt gewoon op alles ja.
Ja, en feitelijk zit daar waarschijnlijk een masker op als... Ik ben ook of heel makkelijk of altijd lief of harmonie. Maar de uitingsvorm is bij de ja-knikker wel heel erg grenzeloos.
Ja.
Dus in de zin van grenzeloos veel doen.
Ten opzichte van jezelf, grenzeloos.
Grenzeloos ten opzichte van jezelf. Of opzicht van anderen. Dus dat zijn wel de mensen die wel dan de voetbalkantinecoördinator worden. En ook het feestje kan wel bij haar. En natuurlijk doe ik die taart en ik regel kerst. En weet je wel, die ook heel veel voor anderen doen.
Ja.
Ook de ja-knikker is weer super belonend voor jezelf. Want je bent heel vaak ook heel populair. Of je doet aan alles mee. Je doet aan alle feestjes mee. Of je bent gewoon heel leuk. Je bent niet zo ongezelligerd die grenzen stelt.
Nee, maar eigenlijk even gezond eten. Maar eigenlijk ben je heel alleen. Of ben je dus.
In eerste instantie niet.
Nee, in eerste instantie niet.
Is weer net als dat dwaalspoor masker. In eerste instantie heb je jezelf dit aangeleerd. Maar in the end zorg je niet voor jezelf.
Nee.
En mijn boek gaat natuurlijk heel erg over gedoe met anderen.
Ja.
Ja, in the end kan je de ander kwalijk nemen dat jij eigenlijk alles al die jaren deed.
Dat is natuurlijk wat er altijd gebeurt.
Ook, dat jij alles voor iemand deed.
Ja.
Dus ik vertrouw, ook omdat ik me hier heel erg mee bezig gehouden heb, omdat ik die ongeluksroute ook heel goed ken.
Ja, precies.
Dat niet voor niks
dat
je op zo'n onderwerp komt.
Nee.
Ik ken die reflex als geen ander.
Ja.
En in mijn geval was het altijd uit bozigheid. Dacht ik, nou, kan het wel alleen. En bij wijze van spreken ging ik zo weg. Maar ja-knikkers, of de grenzelozen. Ik denk wel altijd, is iemand misschien zegeltjes bij mij aan het plakken?
Hmm.
Dus ik vind het wel, ik denk altijd, het kan niet dat iemand alleen maar opoffert. Dus dan denk ik wel, in hoeverre plakt iemand een zegeltje? Ja. Of vraag ik dat? Of ik heb bijvoorbeeld een collega. Ja, ze doet alles voor iedereen. Voor iedereen.
En dan denk jij al gewoon hier iets te bewust van? Maar,
denk ik wel. Of dat ga ik het gesprek over aan. En ik ben er wel bewust van wat er kan gebeuren. En ook bij die Superman.
Ja, ik wil het zeggen. Ja. Want daar eigenlijk, dat is ook een beetje degene die de voetbalkantine zo doet.
En de Superman.
Superman is nog erger. De Superman, ik denk dat we die helemaal wel kennen. En ik heb
wat, ken je hem?
Jij hebt me vooral echt iets geleerd dat ik dacht, anderen helpen is pas leuk en zinvol als de ander dat ook wil.
En dat is het hele principe natuurlijk van coaching.
Ja, maar dat is wel, voor jou is het misschien een soort gesneden koek. Ik dacht van hoe vaak gebeurt het niet dat mensen dus inderdaad in een adviesstand springen.
Ja.
En daar zit je dan helemaal niet op te wachten. En dan is het goed bedoeld en dan kan je denken, oké, de intentie is goed, maar het is fucking irritant.
Nou, maar soms is het ook wel lekker. Maar wat er natuurlijk de Superman doet, feitelijk vind ik dat soms is dat mijn lievelings, maar dat maakt verder niet uit. Wat er natuurlijk gebeurt, jij hebt het een beetje moeilijk, of jij of je hebt het lastig op je werk, nou wat dan ook.
Ja.
En feitelijk zeg ik los het wel even voor je op, Giel.
Ja.
Weet je wat jij zou moeten doen? Je moet dit doen, je moet dat doen. En dat vind jij best wel lekker. Dan denk je, prima. Maar ik verwacht er wel wat voor.
Ja, dat is het. Ondertussen.
Jouw dankbaarheid en dat je er ook wat mee doet. En als het langer gebeurt, of als jij in een relatieprobleem zit en ik geef al mijn energie aan jou.
Ja.
Ik vind wel dat je het op moet lossen. En dan ontstaat het energielek. En dan word ik opeens, het boekje staat een boze Superman.
Ja.
Of voel ik mezelf slachtoffer? Of word ik een beetje boos?
Maar het is een tamelijke cynisch. Kijken op de mensheid, dat je eigenlijk stiekem altijd wel iets terug verwacht.
Niet als je ervoor kiest.
Nee, precies.
Dus ik pleit voor helpen.
Ja.
Maar ik heb wel, als ik iemand help, of dan denk ik wel altijd, wil ik er niet stiekem wat voor terug.
Ja.
Dat iemand ook moet veranderen.
Ja, ja precies.
Dus en ik geloof wel heel erg in dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kan dragen, ook voor hulpvragen.
Ja.
Dus bij mij en mijn vriendinnen of bij mijn vriend, die overigens ook coachopleiding heeft gedaan. Dus dan zit hij.
Jullie zitten daar, oké.
Maar ik geloof er wel heel erg in als hij ergens mee zit of mijn vriendin ergens mee zit. Dan is het wel van, wat vind je fijn? Vind je het leuk om gewoon, dat ik gewoon luister? Of wil je een tip? Of wil je dat ik meedenk? Of wil je dat ik ga
precies.
helpen?
Met name
daar
dat,
gaat het over.
Dat is, vind ik dus echt een goede raam. Want ik, ja, jij schetst net een iets wat rooskleurig beeld. Toch krijg ik er ook door ervaringen wel gelijk een negatief gevoel bij als mensen je zo proberen te helpen.
Ja, want dat is feitelijk heel arrogant.
Ja.
Want zeg ik, jij zegt wat. Ik ken jou net. En dan weet ik wel voor jou. Terwijl jij jezelf, weet ik veel, 41, 42,
ja, 43, dank
43 je. Jaar ja. kent. Ja. Dan zou ik het wel even weten wat jij zou moeten doen.
Nee, en ik weet dat het goed bedoeld is. Kijk, ik ben iemand
maar
die...
mensen vinden het lekker.
Ja, mensen vinden het wel lekker.
Wat je wil als mens, wil je de ander helpen. Iemand die soort in een kindstuk zit, dat vind je prettig om daar wat voor te doen. Daar krijg je een soort verbinding door.
Ja, maar je staat er automatisch boven.
Dat is wat je doet.
En dat is de, Dus voor de echt de hulpgevende, ik nogmaals, ik snap echt de intentie, ik keur het niet af. Maar ik vind het wel dus echt een goeie van jou om altijd ook even te checken of die ander daarop zit te wachten.
Ja, en dat kan er helemaal in. Gewoon.
Hoe bedoel je, dat kan er helemaal in?
Nou ja, dat zit helemaal in mijn zijn.
Ja, 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 ja.
Dat als er wat is, maar wat je hebt ook de Superman, die vindt dat jij een beter leven zou kunnen hebben. Hè?
Ja.
Dus dan vind ik dat jij geen cola meer moet drinken, bijvoorbeeld. Of ik vind dat jij een beter werk kan hebben of een betere partner. Dat zijn nog de supermannen die ook nog denken. Of de iemand die wat ontdekt hebben bij zichzelf en dat opdringen aan anderen. Die vragen helemaal niet wat jij ermee wil. Hè?
Nee, dan
dus dan heb je niet eens geklaagd.
Nee.
Maar goed, dat is even over Superman.
Ja. Wil je nog cola trouwens?
Nee hoor.
Oké, okay. Ik vind het
niet meer.
Nee, jawel. Ik vind het heel leuk omdat ik gewoon lange tijd niet een soortgelijke cola junkie heb ontmoet. En ik ben er even vanaf. Ik heb je dat daarnet uitgelegd.
Dat mijn twee blikjes in mijn tas.
Ja, je hebt gewoon. Ja, maar dat kende ik gewoon. Ik wist niet dat er meer mensen waren die gewoon cola met zich meesmokkelden voor de zekerheid. Maar ik heb genoeg in huis. Ik drink het zelf niet meer. Maar ik vind het wel interessant omdat dat lijkt me zo moeilijk voor iemand zoals jij die. Nou ja, een lange staat van dienst heeft. Nou ja, je schrijft niet voor niks dit boek. Dus ergens heb je de wijsheid in pacht. Maar blijf je ook een mens? Bijvoorbeeld, nou ja, dat cola drinken is dan niet zozeer een psychologisch ding. Maar ook weer wel. Ja, nee, precies. Hoe moeilijk is dat om jezelf, om zo bewust te zijn van dingen die je zelf dan waarschijnlijk ook niet goed doet?
Je bedoelt, hoe moeilijk is het voor mezelf?
Ja.
Of hoe moeilijk is het om anderen te zien waarvan ik denk je zou iets anders? Wat is
nou, dat laatste, dat is gewoon ook een beetje je werk. Ik mag aannemen dat je daar goed in bent en dat je dat met vrienden en familie enigszins kan uitzetten. Ja. Maar ik bedoel meer echt naar jezelf toe. Omdat je gewoon, ja, je gaat ook helikopteren. En hoe verklaar je dat cola drinken voor jezelf?
Ja, dat maar ik kan wel cola drinken, voel ik niet als issue.
Nee.
Als soort.
Nee, dat is zo.
Grappig nog vinden. Maar wat ik wel. Het is natuurlijk dat je heel erg bewust bent. Als ik bijvoorbeeld. In dit boek gaat het natuurlijk heel erg over kwetsbaar tonen, eerlijke gesprekken, geen zegels sparen. En ik heb bijvoorbeeld twee pubers thuis.
Ja, nou.
En dan kan ik nog wel eens. En, dat is natuurlijk verschrikkelijk om pubers thuis te hebben. Dan ga ik bijvoorbeeld toch lief ontbijt maken. Mijn zoon is langer dan 2 meter. En dan ga ik toch heel lief een ontbijtje maken. En dan ga ik toch zijn vieze handdoeken opruimen.
Wat op zich allemaal prima is.
Als het een keuze was.
Exact.
Maar ineens, dan denk ik toch. Dan hoor
en ik heb dit al
zeggen,
gedaan en dat gedaan.
Wat ik allemaal voor hem gedaan.
Ja, 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 ja.
En dan zegt hij, mama, jij schreef toch de geluks.
Ja? Oh, ze zijn wel sharp. Oh, lekker.
Haat ik, natuurlijk.
Ja, dat is top.
Maar ik moet wel zeggen dat dit boek heb ik wel geschreven omdat ik echt een aantal oplossingen in mezelf. Bijvoorbeeld dat redden doe ik niet meer.
Nee.
Dat zie ik, maar.
Maar dat is, ik ben geen ouder, maar dat is ook. Dat zit er gewoon in, toch? Ik bedoel, en ergens is dat misschien ook goed om de behoefte te voelen om je kind. Of is het niet goed?
Om je kind
te redden.
Ja, maar wel weer. Het is precies hetzelfde met een kind. Het is precies, kies je ervoor om even dat mueslibakje. Of krijgt hij er, als hij niet dankbaar genoeg is, dat hij muesli gevoed krijgt van zijn moeder. Krijgt hij van langs. Dus bij je puber of bij je kind. Ik zie geen verschil eigenlijk.
Nee.
Het gaat erom dat je niet gaat optellen. En je vroeg, hoe is het om zoveel wijsheid te hebben eigenlijk?
Ja.
En dan. Dus met mijn kinderen kan ik er tegenaan lopen. En natuurlijk, ik bijvoorbeeld 2 weken geleden. En dan voel ik me ook een beetje betrapt. Ik vond wat van mijn moeder.
Ja.
En ik vond namelijk. Nou, het ging overigens over geluksroute. Mijn moeder die liep Je denkt natuurlijk, hey, dit gaat ze misschien horen.
Ja, ja, ik voelde de hapering. Ik denk, dit is
ik
een eerlijk verhaal.
Ik ging even haperen, maar ik ga toch even door. Zij is heel trots op dit boek en is verteld in de omgeving, dat haar dochter in de media en alala, je kent wel. Maar heeft het zelf niet gelezen.
Oh.
En ik vond er toch wat van. Ik vond het toch een beetje moeilijk. En ik ging het wel tegen mijn vriend zeggen. En, maar ik dacht, ja, ga het niet zo kinderachtig moeten doen. En dan denk ik wel, hè, dit staat in mijn boek.
Ja.
Want ik ging er ook niet bellen.
Nee.
Dus dan denk ik, ja, heb ik een keus, geluksroute, ongeluksroute. Dus dit boek op zich, grappig genoeg, helpt wel. En toen ben ik toch het gesprek aangegaan. Precies zoals ik dan schrijf. Ik denk, dat moet ik natuurlijk ook goed doen.
Ja.
Nou, en
nou, dat is echt, ik hoop, we gaan het eerlijke gesprek en de 6 stappen die erbij horen, gaan we echt nog wel bespreken.
Ja.
Want dat is, en dat is ook de essentie van het boek. Dus ik moet eerlijk zeggen, daar moet je het ook echt voor lezen. Want dat kunnen we lang niet zo uitleggen. Maar. En het lucht op en alles oké.
Het leuke was, ik heb het gedaan.
Ja.
En precies wel in de rust en de eerlijkheid, de kwetsbaarheid. En dat. Toch vond ik het heel. Ik vond het heel moeilijk. Net die hobbel die iedereen ervaart. Ja. Het is echt een eerlijk gesprek. Heb je gewoon weerstand.
Tuurlijk.
En wil je vermijden. En denk je gewoon, zo belangrijk is het niet.
Nee.
Of ik doe het gewoon niet. Of iemand verdient het niet. Nou, je kent al die smoes wel. En dan doe ik het. En zij heeft zo mooi kunnen uitleggen. Eerst een beetje verdedigen.
Ja.
En vervolgens heeft ze kunnen uitleggen dat ze het zo graag heel goed wil lezen.
Ja, ja, ja,
en de
ja.
oefeningen wil doen. En dat haar hoofd niet zo goed werkt de laatste tijd. En dan krijg ik weer mildheid, empathie. En dan is er toch weer connectie, hè?
Oké, laten we het gelijk maar even doen. Want we gaan hem kort door de bocht dan eventjes doornemen. En dit is echt... Nou, dit is bijna iets... Ik zat wel met iets wat ik nog met iemand heb. En,
iets met iemand.
Nou, heb op te lossen, laat ik het zo zeggen. En ik dacht wel echt... Ik ging natuurlijk de hele tijd denken bij die stap. Oké, dus dan moet ik eerst dat zeggen. En vooral niet dat, want er zitten... Dat is het mooie.
Met die uitglijders.
De uitglijders. En dat is die kennen we allemaal. Oké, dus... Geluk stap 1, de situatie veranderen. Je wil de situatie veranderen. Ik wil eventjes, ik doe dat eigenlijk nooit. Maar ik geef je echt ook props voor hoe het, de layout. Hoe zeg je dat? Gewoon, het is
zorgvuldig, hè?
Maar het is gewoon mooi met lettertypjes en kadertjes. En daardoor weet je heel goed wat je aan het lezen bent. In plaats van heel veel letters, zeg maar.
Ja.
Dus nee, maar dat vind ik echt heel top.
Leuk.
Ja, dus wat is stap 1? Weet jij het uit je hoofd? Of ik weet het even niet meer. De stappen voor eerlijk gesprek. Oh ja, je moet natuurlijk beginnen. Of nou, natuurlijk, dat is al best een ding. Dat je een gesprek wil voeren. Met de intentie.
Nou, zeg maar, het is een eerlijk gesprek, kwetsbaar gesprek. Of zeggen, nou in dit geval dan mijn moeder.
Ja.
Of maar wie dan ook, je partner, je collega, wie dan ook. Ja, het is gewoon... Zodra je weet dat iemand iets tegen je gaat zeggen... wat misschien minder leuk is... dan voelt je brein al van defense.
Dus totaal niet de aanval kiezen in Insta... maar gewoon alleen maar zeggen... dit voelt even niet lekker en ik wil het goed maken.
Precies, je positieve intentie. Van, ik wil een betere samenwerking. Ik wil een hele goede relatie. Ik zeg dit omdat ik het zo graag... omdat ik je zo belangrijk vind.
Dat is een heerlijk
dat
begin.
Dat maakt je brein al rustig.
Oké, dit is oké.
Maar het is moeilijk.
Het is fucking moeilijk, want je wil gelijk zeggen wat de kut is. Nee, precies. Dus je begint eerst te zeggen...
Je bent gekwetst.
Ja.
Je hebt een eerlijk gesprek vaak, omdat je... omdat je of gekwetst bent, teleurgesteld bent.
Ja, dus het eerlijke gesprek kan bijna niet in the heat of the moment, toch? Of
als je echt een professional bent,
dat bedoel ik.
Echt gekwetste niet.
Nee, maar goed, daar denk je dan later even over na. En dan begin je dus altijd met gewoon waarom je dat gesprek wil. Nou, dat is met de goede intentie.
Om dan die hersenen van die andere een beetje kalm te krijgen.
Ja.
Maar wat natuurlijk dan al kan gebeuren... is dat je zegt, ik wil dit gesprek omdat ik het niet meer wil... dat je het belachelijk doet. En dan ben je al meteen weg.
Het woord niet mag er niet in voorzetten. Dus dat vind ik echt... Maar dat is wat je gaat zeggen van... Ik wil, jij hebt hier de voorbeelden, ik heb het hier voor me. Ik wil graag dat je mij minder buitensluit. Nee, je zegt, ik wil graag prettiger samenwerken.
Precies.
Dat is essentieel. De eerste stap is dat. Dan is de stap 2 is... En dat is ook wel moeilijk. Want dan ga je heel concreet noemen wat je dwars zit. Of wat je eigenlijk wat bij de ander echt fout is. Of fout wat je...
Je gaat benoemen.
Ja.
Heb je een voorbeeld van iemand?
Uit eigen...
Om het helder te maken.
Laten we even bij je moeder blijven. Ik ben heel benieuwd.
Nou, wat concreet. Dus wat je gaat noemen.
Dus jij zei, ik baal ervan dat jij... Of nee, dat mag wel niet.
Omdat ik zo voor jou, hè? Ja, ja, ja. Gesprek. Dat was de eerste.
Ja.
En dan zeg je de feiten.
Ja.
Maar dat is al heel moeilijk. Ja. Maar de feiten zijn natuurlijk... Ik heb een boek geschreven en je hebt het nog niet gelezen. Je hebt verteld wel aan heel veel mensen dat ik het heb geschreven. Daar kan ze niks tegen brengen.
Dus je moet het zo feitelijk mogelijk houden, maar zonder gelijk oordelen erover.
En waarom? Ja, precies. Maar waarom moet je dat doen? Dus ook als je collega... ik had bijvoorbeeld iemand in coaching en haar collega ging de hele tijd met de eer strijken van het project.
Ja.
Dus in die boodschap ging ze dus zeggen, ja, want jij gaat er steeds vandoor. Die collega wist niet wanneer... hij wist niet wanneer hij dat deed. Nee. Dus je moet eerst zeggen, in een vergadering noem jij altijd het woord ik in
altijd
plaats van wij.
Altijd,
oh, ja,
altijd mag niet.
Ja, zie je wel zo moeilijk.
Altijd mag niet.
Nee, dus noem jij
heb
in
jij,
die vergadering
ja,
heb
heel concreet één keer.
Ik
ja.
in plaats van wij genoemd.
Ja.
En dan weet hij tenminste waarover het gaat.
Ja.
En dan is het effect op mij.
Precies, dat is stap drie. En dan ga je zeggen, dat heeft een effect op mij. En dan mag je gewoon wel je gevoel erin gooien, of niet?
Dan voel ik dit.
Ja.
Of dan denk ik dit. Maar wat ik interessante uitglijder vind... en die hoor je veel, joh, die semi-gevoelens.
Ja, zo van...
Dan,
ik voel me aangevallen, ik voel me afgewezen.
Ja, ik voel me arrogant behandeld door jou.
Ja.
En dan, ja, dat is natuurlijk geen gevoel. Daarmee zeg ik, jij... indirect zeg ik, jij behandelt mij arrogant. Of jij valt mij aan.
Ja.
En dan gaat iemand zich weer verdedigen.
Ja.
Ik val je niet aan.
Dus?
Dus je zegt het zuivere gevoel.
Dus ik voel me onzeker, ik voel me verdrietig, ik voel me boos.
Ja.
Wat zei je tegen je moeder dan?
Ik voel me verdrietig.
Ja, okay.
Ja.
Dus mam, ik hou van je. Jij hebt, ik voel me verdrietig. Dan komen we bij stap 4. Je behoefte.
Ja. Wat heb je eigenlijk nodig?
Ja, dus, maar wat ik vind het leuk dat we jouw case even opblazen hier.
Ik vind het een beetje jammer.
Ja.
Zit erin.
Jij zit
erin. Jij had er ook een en die noem je niet.
Nee, maar die is ook echt...
Even door.
Die heb ik gewoon nog niet. Nou ja, goed, dit is bij jou.
Weer uitwerken. Je hebt een kans en dan... maar
wat
doen we moeten?
Ik heb behoefte aan. Hoe heb je dat tegen je moeder gezegd? Want je gaat niet zeggen, ik vind dat je het boek moet lezen. Of wel?
Nee, want dat is de strategie.
Ja.
Dus het verschil tussen behoefte en de uitglijder.
En de oplossing?
Oplossing.
Je oplossing moet je niet geven. Je moet alleen zeggen wat je...
Mijn behoefte is soort... zeg maar, wat was mijn behoefte? Wat is mijn behoefte bij mijn moeder? Het is trouwens ook waar je echt over... Wat ik eigenlijk nodig is verbinding met jou. En omdat dit een persoonlijk boek voor mij was... voelt het verbindend als het had gelezen.
Ja.
Maar wat er vaak gebeurt bij die behoefte... is dat je in plaats van een behoefte een oplossing noemt. En de oplossing is dat zij mijn boek moet doen.
Ja, maar dat is niet wat je
maar
moet zeggen.
Ik wil eigenlijk verbinding.
Ja, ja.
Dus een goed gesprek met mijn moeder of meer contact... is eigenlijk... Ze had dat boek niet hoeven lezen. Ja. Ik wil gewoon contact.
Ja, ja.
En mag ik één voorbeeld noemen over die ik in coaching had? Vond ik zo mooi. Een oude echtpaar, die hadden heel veel problemen. Sinds hun pensioen hadden ze ruzie. Want zij wilde heel graag wijntjes drinken. Ze woonde heel mooi aan het water. Weet je, om 5
uur. Ja, gewoon lekker.
Eindelijk met pensioen. Ja. Niet meer zo gehaast. Gaan we leuk wijntjes drinken en over onze dag praten. Maar hij wilde op reis. En ze kreeg voortdurend ruzie. Want zij wilde niet reizen en hij wilde geen wijn drinken. Uiteindelijk hebben we gesprekken gehad. En toen kwamen ze allebei, hadden ze dezelfde behoefte aan verbinding.
Ja.
En konden ze het vervolgens heel mooi oplossen.
Ja.
Als je het over je behoefte hebt. Dus met mijn moeder is de behoefte contact met haar.
Ja.
Gewoon meer contact.
Maar dat betekent ook dat je voordat je dit gesprek voert... ook dus heel erg in jezelf moet gaan kijken.
En daarom wat jij zegt.
In
natuurlijk
de
is het verbinding met jezelf.
Ja.
Moet ik heel goed voelen. Gaat
waarom,
het eigenlijk om het boek? Het gaat natuurlijk helemaal niet om dit boek. Het gaat omdat ik haar mis.
Ja, ja, ja.
En maar via dit boek was mijn oplossing om over dingen te praten.
Maar dat moet je echt wel aan jezelf. Ja. Dan moet je echt
en
wel dat inzicht krijgen.
We zijn dus niet zomaar technische stappen.
Nee.
Bij elke stap moet je heel goed voelen. Wat heb ik eigenlijk nodig?
We maken het even af. Want dan komt stap 5. Dat is heel erg dat je, hè, want je hebt heel erg vanuit jezelf gezegd wat je behoefte is. En dan komt een beetje de ja, ik zou willen zeggen spiegeling, of in ieder geval, dan haal je de anderen erbij.
Ja, dan zeg je van, hoe is dit voor je om te horen? Ik voel hoe is dat je schrikt.
Ja.
Jeetje, ja, dan krijg je ineens deze lading van mij. Dus eigenlijk geef je de ander ruimte om te uiten.
Ja.
Ja.
Ja, dat is wel echt een mooie, sowieso in een gesprek. Ik bedoel,
en daar begint het gesprek eigenlijk natuurlijk pas. Hè?
Ja, dat is echt, dat zou ik zelf ook vaker moeten zeggen. Hoe voelt het bij jou dat ik dit nu zeg? Dat is echt mooi om te zeggen.
Nou, en wat gebeurt er in jouw hoofd? Want dit is allemaal in mijn hoofd gebeurd. Hè? Dit, het is natuurlijk klein, maar ook groot. En het raakt natuurlijk andere pijn. En ik bedoel, dat is altijd in dit soort dingen. Het raakt natuurlijk heel veel andere dingen.
Ja.
En eigenlijk gebeurt het, er gebeurt vervolgens wat in jouw hoofd, of in mijn voorbeeld, in mijn moeders hoofd.
Ja.
Dus als ik dan meteen zou zeggen, dus je moet nu, mijn verzoek is dit, en daarmee is basta. Feitelijk, dat zie je ook heel vaak in echtparen. Ik zie veel echtparen in praktijk. Mm-hmm. En dan vervolgens sluit het af. Dus jij moet vanaf nu mij 10 complimenten per dag geven. Ja. Dus je moet dit doen. Zonder gehoord te hebben. Maar wat gebeurt er eigenlijk in jouw hoofd?
Ja, precies.
En hoe gaat dat in dit geval rondom dit boek met jou? Of wat heb jij gedacht toen ik dit zei? En hoe kunnen we dit oplossen?
Want uiteindelijk, om even de zesde stap te maken, dat is pas, na dus deze hele introductie, is uiteindelijk je verzoek of je wens.
Ja.
Dus dat is wel degelijk een beetje de oplossing vanuit jezelf gedacht. Maar daar...
En dat kan ook gewoon, je verzoek of wens kan ook zijn, ik wilde je even in mijn hoofd laten kijken wat er gebeurt.
Ja, precies. Ja,
en
ja,
wat er heel vaak gebeurt.
Dat is een mooie ook.
Als ik vind dat jij me gekwetst hebt, Giel, jij hebt me gekwetst.
Ja.
Jij hebt iets, wij zijn collega's of partners en jij hebt iets bij me gedaan. Dan vind ik dat jij jezelf moet veranderen, zodat ik me weer beter voel. Dus het verzoek wordt een eis tot verandering van jou. En dat is natuurlijk heel vaak, jij kwetst mij. Dus die oude feedbackregels in het bedrijfsleven. Zijn concreet gedrag, dit voel ik, dus jij moet veranderen. ik kan er niet tegen dat jij te laat komt, dus je mag niet meer terugkomen. Dus dat vind ik zo, dat kan niet. Het gaat natuurlijk heel erg over, ja, dit gebeurt in mijn hoofd.
Dus ik laat je er even kennis.
En misschien ben ik een beetje gek. En een ander kan dan.
Maar en dan kan je op het einde zeggen, dus ik zou het fijn vinden. Dat is wel wat je
zou
zeggen.
Het zou heel fijn zijn, maar hoe kijk jij ernaar? En wat natuurlijk heel vaak mensen denken om zichzelf, ik wil me beter voelen, dus jij moet veranderen. Dit is heel vaak het denken. En mensen denken niet van, in autonomie. Jij mag, hoe gaan we dit samen oplossen? Jij hebt je behoefte, ik heb mijn behoefte. En hoe kunnen we dit naast elkaar leggen? En wat mij betreft gaat het boek wel voor een groot deel hierover. Kwetsbaar zijn.
Ja.
Ook de kwetsbaarheid van de ander. Het samen naast elkaar te leggen. En niet jezelf met pijn en reflexen en teleurstelling om de oren slaan.
Nee, precies. Nou, dan hebben we de stappen gehad. Jij zegt er nog bij. Dat was, want ik ging ook bijna gewoon het hele zes stappenplan zo maken. Van dan zeg ik dit, zeg ik dat. Jij zei er gelukkig nog wel bij dat je dat niet via de WhatsApp mag doen. Want dan voel je gewoon, bam, de zes vragen. Bij wijze van spreken, dat kan natuurlijk echt niet. Dit is gewoon wel echt...
Nou, weet je waarom niet?
Nee, dan is het geen deal. Dan
ja,
is
precies, eigenlijk door die vijfde stap.
Ja, hoe dat voelt dit bij jou? Ja. Dat is het eerlijke gesprek. En essentieel punt van het boek. En nogmaals, wij gaan er nu bam, bam, bam doorheen. Het
eerlijke gesprek is natuurlijk gebaseerd op gelijkwaardigheid. Maar ook om gewoon je kwetsbaarheid te kunnen tonen.
Ja.
Niet wat er vaak gebeurt. Als ik nog een heel klein toevoeging
kan doen.
Je hebt de magische vraag van Brené Brown, hè? Ik weet niet of je die
Brené Brown ken ik.
De zin van Brené Brown.
Van ik ben goed genoeg? Of nee, wat is
nee,
de...
Ja,
zij heeft er een paar.
Maar zij heeft een geweldige... op Netflix staat haar een zoveelste TED.
Ja.
Dat gaat, ik weet niet of je dat stukje kent, dat zij in een speedo aan het zwemmen is.
Ja.
Dat haar man niet naast haar wil zwemmen. En dan denkt ze, ik ben te dik in de speedo.
Ja.
En,
ach, dan
wil
dat,
niks
dat
meer.
Wordt bijna verdrinken en een heel ding.
En hij deed dat niet, omdat hij weinig dronk. Nou, ik vind hem geweldig.
Ja, hij is heel tof.
Maar wat gewoon... dit gebeurde er. En dit maakt mijn brein ervan, zeg maar.
Ja.
Dus wat je eigenlijk doet, is wat er vaak gebeurt als je teleurgesteld bent of boos of gekwetst bent, is dat je in een soort kindstuk gaat vertellen. Een soort zielepiet van, oh, je ziet me niet meer. Of in het geval van mijn moeder bijvoorbeeld van, oh, ik heb een boek geschreven. Je doet er niks mee. Of je gaat hem te kritisch zeggen. Weet je wat ik vind, als moeder zijnde, hoor jij het niet te doen. Beide werken niet.
Nee.
Dus dit eerlijke gesprek of gaat over kwetsbaarheid. En om te vertellen wat je voelt, te vertellen wat je vindt, zonder in je gevoel het te gaan zeggen of zonder in je boosheid het te gaan zeggen. Want beide hoort de andere niet.
Nee.
Druk je de ander in de reflex. Ja.
Dus wat is de zin van Brené dan?
Nou, de zin is eigenlijk, dit gebeurde er. En wat er dan vervolgens in mijn, dit verhaal wat ik mezelf
vertel. Oh ja, het verhaal dat ik mezelf vertel.
En dat vind ik een ik gebruik hem ook met mijn vriend regelmatig. Ja. Dit gebeurt er dan in mijn hoofd.
Ja.
Wat gebeurt er dan in jouw hoofd?
Ja.
Dan blijf je rustig.
Heerlijk, hè? Ja, echt mooi. Misschien is dit een goed moment, omdat haar naam gevallen is. Ik weet helemaal niet of ze erbij zit. Maar het is een kleine stap misschien naar de vraag die ik aan elke gast stel. Namelijk, wat zijn drie boeken die jou in je leven, op jouw pad, op jouw geluksroute, zeg maar, inspiratie hebben gegeven? Jij hebt, vind ik heel mooi, de boekenkast gecheckt.
Ja.
Die online staat, waardoor jij al zelf dacht, oké, ik ga andere boeken nemen.
Ja, ik had er een aantal.
Ja, dat zijn
natuurlijk. Ik zou altijd Brené Brown hebben gekozen.
Maar die stond er al tussen. Oh, nee, oké.
Dus van imperfectie. Ja, het heeft mij zoveel gebracht.
Ja.
Omdat ik met mijn masker als sterk, en ik doe het wel alleen, hebben die boeken heel veel voor me gedaan.
Ja. Nee, dus bij mij ook hoor. Maar dat is gewoon meer, voor mij was het meer het
van?
Nou, het gedeelte dat het oncomfortabele goed is.
Ja.
En dat is natuurlijk iets, ja, dat blijf ik. Ja. Ik moet dat nog best wel vaak tegen mezelf zeggen. Omdat het gewoon zo'n basisreactie is om dat uit de weg te gaan. Dat is,
ja,
dat
maar
is
daar
gewoon.
Ik heb een volgende boek voor ook.
Oh?
Ja.
Het boek wat je gaat schrijven? Of,
nee.
Oh, wat je gaat noemen?
Nee, even niet. Wat ik ga noemen.
Oh, je hebt het bij je ook? Je gaat het bent aan het wijzen?
Oh ja, ik heb het ook bij me.
Oh, leuk. Pak de boek er maar even bij.
Ik zou altijd Brené hebben gekozen.
Ja, maar, oh ja, ik vind het. Maar, je maakt het echt een soort pakjesavond. Je tas staat hier. En jij hebt, ik wist niet dat je de boek ook echt bij had. Oh, wat leuk.
Maar ik had er eentje mee, omdat dat mijn allereerste was.
Oké.
Maar ik heb wat mij ik heb even gekeken wat heeft mij gevormd in mijn vak en in mijn leven. En er is een stroming, acceptance en commitment therapie. Heb je er wel eens van gehoord?
Nee.
Ja, dat heeft mij, dat raakt mij, dat heeft me zo geraakt. En dat is vroeger, ik ben heel erg opgevoed met de RET, RET, de cognitieve therapieën, die toen ik op de RIAG werkte ooit.
Oké, zo opgevoed.
Moest je echt heel erg de gedachten uitdagen, hè, als de work van Byron Katie.
Ja.
Van, en dan ga je eigenlijk je gedachten heel erg serieus nemen. Van, is het waar? Wat levert me op om dit te denken? En dat werkte bij mij nooit. En toen ben ik in aanraking gekomen met acceptance en commitment therapie. Van Russ Harris.
Ja.
En je hebt, misschien is het leuker de valstrik van het geluk te nemen van Russ Harris.
Dat
is een beetje een wat leesbaarder boek. Dit is,
dit is heel technisch. Oké.
En dat gaat dus heel erg over een aantal dingen. Maar het waardegerichte leven, in plaats van gelukkig leven en op zoek naar korte termijn geluk, dan moet je eigenlijk gewoon continu
geld,
ecstasy nemen. Of alcohol. En alle pijn vermijden.
Ja.
Alle eerlijke gesprekken vermijden. Gewoon niet naar sportschool gaan. Ja. Echt gewoon lekker leven.
Helemaal erin.
Maar dit gaat heel erg over, stel je waarde bovenaan.
Ja.
Dus de waarde als liefde of gezondheid of ambitie, wat dan ook. En zet stappen richting je waarde met je angst en weerstand onder je arm.
Ja.
Dus het heeft allemaal technieken.
Gebruik het als kracht.
Ja, nou ja, doe het er maar mee.
Ja,
en
stop
met vermijden, verdoven,
rationaliseren.
En het is eigenlijk, het zijn mindfulness technieken in een soort westers jasje. Dit wordt ook heel veel in de gezondheidszorg nu gebruikt.
Okay.
Ja, en onze opleidingen zijn hier helemaal op gestoeld. Het is ook het principe van diffusie. En dat vond ik zo versus wat ik vroeger heb geleerd. Diffusie is, dat is een begrip uit acceptance en commitment, uit de ACT. En het is eigenlijk, je hebt het brein wat allemaal dingen tegen je zegt, verklaart.
Ja.
Dingen als gevaar ziet.
Ja.
ik noem, ja, alles wat brein kan. Als iemand te laat komt zeggen, je bent niet leuk genoeg, ja, niet mooi genoeg.
Allemaal aannames, genoeg, ja, ja, ja.
En je hoeft er niks mee.
Nee.
Je kan er gewoon naar kijken. Hé, dat zegt je brein.
Ja.
Maar wat je te doen hebt, is met die angst en weerstand gewoon doen wat belangrijk voor je is. En dat is niet altijd prettig. Dus je hebt te zijn met die oncomfortabele gevoelens.
Uh-huh.
Om richting je waarde te leven. En dat is wat anders dan, daarom is geluk ergens niet zo'n goede
keuze. Nee, dat snap ik maar.
Want bijvoorbeeld in verbinding, als je kijkt naar een langdurige relatie. Het is soms veel leuker om verliefd te zijn in die eerste 3 maanden... Yeah. Dan een lange relatie te hebben.
Yeah.
Omdat je dan dingen hebt te verdragen. Je moet gedoe oplossen. Je moet over, je moet sorry zeggen. Je moet over dingen heen stappen. Je moet dingen accepteren die er zijn gebeurd. Nou, daar gaat dit heel erg over.
Ik gooi weer even de subline van Koekeroe erin. Niet zozeer om je beter te voelen, maar om beter te worden in voelen.
Ja, maar dit is het. Dus dit is helemaal.
Ja.
Dus echt leuk voor hem te leggen.
Ja.
Hele mooie.
En nog even dan, want ik vind het een woord wat ik wel vaak heb gehoord. Wat is dan precies de term diffusie?
Diffusie is dat je eigenlijk afstand neemt van de gedachten.
Ja, okay.
Die zeggen, ik kan het niet verdragen. Ik moet hier weg. Iemand, weet je wel, ik kan niet aan. Al die gedachten. En het gaat ook heel erg over identiteitsfusie. Hè, met ik ben een slappeling. Of ik kan dat niet. Of ik ben niet zo'n type. Of ik ben sterk. En
dus het is ook een soort bewustwording van, noem het het ego, of hoe je dat ook wil.
Absoluut.
Ja, ja, ja. Okay.
Ja, in een mooie cognitieve jasje.
En, want we zetten van Ross Harris dan dus de valstrik van geluk erin.
Omdat dat het beetje het zelfhulpboek is. Ja. Makkelijks lezen.
Nee, dat is fijn. En uiteindelijk is dus wat jij zegt, en zo kwamen we erop, de valstrik is dus een beetje dat je het oncomfortabele uit de weg gaat om je gewoon even fijn te voelen. Terwijl dat is niet voor lange termijn.
Dus nou, daar dan weet je ook, het zoeken naar die korte termijn roes.
Ja, precies.
De duurzaamheid of de waardegericht leven maakt uiteindelijk natuurlijk duurzaam geluk.
Ja, ik heb nu al zin in dit boek.
Ja, nou, het is heel, heel mooi. Het was heel nieuw voor mij. Omdat ik echt dacht, hè?
Want jij werkt al wel als psycholoog?
Ja.
Ja, precies. Maar totaal niet op deze school. Nee, okay.
Nee, en heel erg het serieus nemen van de gedachten.
Ja.
Maar ook het principe van het verdragen van rotgevoelens, dat had ik nog nooit mee kennis gemaakt.
Nee, nee, nee.
En ik ben ook zo gaan leven.
Ja.
Dus voor mij is deze,
voor jezelf en voor je werk,
heel belangrijk.
Duidelijk. Oké. Okay. Boek 2.
Ik moest, omdat het ging, wat heeft je geïnspireerd?
Ja.
Ik moest koffie nemen.
Ja.
Dat was, moet je kijken. Ik heb hem dus
helemaal verslonden.
Helemaal verzonnen, maar ook met T-Pex.
Oh.
Mijn waarde weg. Het is soort.
Oh, oké, okay, leuk. En was jij nog een kleine Anne? Of,
Nou, ik heb net gekeken. Want hij stond dus op mijn. Dus dit is, heb ik gelezen in 2002.
Oh ja, oké. Okay.
En ik denk dat dit eerste boek heb ik gedacht. Die eerste 3 eigenschappen.
Ja.
Dit is gewoon, je kan dus.
Even kijken of ik er nog een beetje in zit. 1 is proactief.
Ja.
2 is van achteren naar voor werken.
Ja,
3 is de belangrijke dingen, niet de urgente dingen.
Time management, ja.
Ja,
ik dacht gewoon, begin met het einde voor ogen. Dat is gewoon voor het eerst voor mij dat ik dacht, je kan regie nemen. Je kan bedenken wat je wil. Je kan ernaar gaan leven. En dat heeft me helemaal veranderd.
Mm.
Toen ben ik voor mezelf begonnen. Toen heb ik bedacht, ik wil een bedrijf.
Maar welk, precies, welk einde zag je dan? Want dat vind ik soms best wel lastig. Dat je denkt, ja, maar wat, waar.
Het was voor mij alles. Ik was dik. Ik wilde slanker worden. Ik wilde heel graag een product maken. Ik voelde me nooit groot. Ik dacht, ik wil een bedrijf hebben. Dus het was voor mij, dit boek. Ik bedoel, ik heb hem echt heel lang niet meer gelezen.
Nee.
Omdat nu. Maar dit was gewoon voor mij een soort.
Bam.
Dat de schellen voor mijn ogen.
Heerlijk.
Dat ik dacht, zo wil ik leven. En dat heb ik kunnen omzetten. En grappig genoeg, ik heb een NRC-recensie op de geluksroute gekregen.
Ja.
En toen refereerde ze aan Kofi.
Terwijl, maar dat zit gewoon zo in jouw genen dat jij er nooit over nagedacht hebt.
Ik heb er nooit meer in gelezen. Maar dit was wel, als je het hebt over
groundbreaking.
Was dit gewoon mijn eerste boek. Dus die hoorde erbij.
Ja.
Ook al is dit niet meer één die ik nu lees.
Nee. Maar goed, ze zitten wel gebakken in je. En ik zal nog even voor de luisteraar afmaken. En ook voor mezelf is dit een leuke test. Dus die 1, 2, 3 hebben we gehad. En dan gaat 4, 5, 6 gaat dan meer over samenwerken. Dus 4 is win-win.
Ja.
5 is Nou, daar gaan we het zeker nog even over hebben. Empathisch vermogen, zou ik maar zeggen. Gewoon instellen wat de ander ervan vindt. Dan is 6 is synergie. 1 en 1 is 3. En dan is 7, dat is ook een hele goeie. Maar die vind ik soms ook heel moeilijk. Dat is namelijk het scherp houden van de zijs.
Ja.
Van de,
zaag.
De zaag, precies.
Ja. Maar ik moet zeggen, die eerste 3, die waren voor mij
essentieel. Oké, ja.
Allerbelangrijkste.
Ja.
Daarop ben ik veranderd. Zeg.
Ja, oké.
In de zin van, je kan dus kiezen regie te nemen.
Ja.
En dat kende ik daarvoor niet.
Hey, weet wat ik zo moeilijk vind, maar dit is meer mijn eigen projectie. Wat ik zo moeilijk vind aan het scherp houden van de zaag. Het is wel eens een keer eerder benoemd in een gesprek. Maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen altijd alles luistert. Het gaat er heel erg over dat je... Nou ja, het is letterlijk het voorbeeld van iemand die heel snel hout moet zagen. Ja. Dat binnen een bepaalde tijd moet doen. En dat zo snel mogelijk probeert te doen. En dat iemand zegt, zou je niet even de zaag slijpen? Nee, daar hebben we geen tijd voor.
Ja.
Terwijl, ja, als hij gewoon even de tijd had genomen om die zaag te slijpen, dan had hij het veel sneller voor elkaar.
Zeg, afstand te nemen.
Ja, maar voor mij is het ook glad ijs om een beetje te verslappen. En ik weet dat het niet zo bedoeld is, maar dat is meer mijn eigen instelling.
Maar wat bedoel je glad ijs?
Nou, dat ik gewoon een beetje dingen laat verslappen en dat je zelfdiscipline eigenlijk dat je dat loslaat.
Ja.
En dan is het niet scherp houden van de zijs meer, of van de zaag.
Ja, dan kan het bijna een smoesje zijn.
Exact.
Wanneer
hou je jezelf voor de gek of niet?
Ja, dat is. Dat is zo interessant met persoonlijke ontwikkeling.
Ja,
überhaupt.
Absoluut.
Dat je niet. Nou ja, dan.
Dat, nee, ja, ja. Dat je niet. Dat je jezelf niet loopt te fucken.
Ja,
dat is absoluut.
Dat vind ik, ja.
Dat is machtig mooi. En ook moeilijk.
Maar dat vind ik ook als coach. Wat ik ook zo leuk vind, is dus je hebt bepaalde subpersonen.
Mm-hmm.
Je hebt ook zo'n podcast al gehad over die subpersonen in je busje, in de klas.
Ja. Oh, ja,
doe
precies,
ik ook
ja.
veel mee.
Ja.
En wat ik gewoon... Ik had laatst bijvoorbeeld iemand in... coaching met de vraag. Zij wilde effectievere presentaties geven. Of ik noem wat. Ook dan is het interessant of zij dat nou vraagt. Of haar supersoon.
Ja.
Dus ook dit soort dingen.
Ja.
Zeg jouw supersoon eigenlijk. Je moet de zaag nu scherp houden.
Nee,
dus
dat is het. Ja.
Of ben jij het zelf? En dat heb ik altijd.
Maar ergens ben je het dus ook zelf, toch? Je bent toch ook de optelsom van de supersoon. Ja.
Ja, maar dat is de vraag.
Ja.
Of je keuzevrijheid of niet. Ja. Maar goed, dat even. Nee, dit is wat
leuk,
je benoemt.
Leuk.
Is het je sub of niet? Heb je het echt bewust gekozen of niet?
Ja.
Of zit je jezelf te fucken en zeg je, dit heb ik gekozen? Maar dat is ook met eerlijke gesprekken, om even terug te
gaan.
Dat je soms zegt, nou, ik kies ervoor om dit gesprek niet te doen. Is dit nou een smoesje of heb je echt bewust gekozen?
Mindfucks all over the place. Ja. Laten we, voordat we naar het derde boek gaan, toch nog eventjes inzoomen op, omdat het hier ter sprake komt ook in het punt, het empathische.
Ja.
Jij hebt een wat staat er ook weer tegenover? Want je hebt een
empathie-schuifje.
Ja, precies.
Oordeel.
Oordeel.
Je
hebt
twee communicerende vaten.
Ja, en dat
hoe
is
meer
ook
empathie,
ook nooit gerealiseerd, maar ik denk dat het heel erg zo is. Dus of je hebt een heel erg, richting de oordeel. En dan, dat is wat veel mensen natuurlijk doen.
Ja.
Oordelen over anderen.
Ja.
Of je kan je gewoon heel erg goed voorstellen, nou, waarom diegene dat zegt of doet of vindt. Of,
echt in de schoenen van de ander.
Ja, en dat is dan het empathische. En daar moet je, het zou fijn zijn als je daar zoveel mogelijk in staat. Dat is ook, dat is inderdaad ook een Stephen Covey.
Ding. Het is gewoon zeker in de opmars naar een eerlijk gesprek. Of ik denk dat uit gekwetstheid, als je iemand je teleurstelt, afwijst, kwetst, iets anders doet dan jij wilt.
Mm.
Je reflexen of je reflexbrein, je fight, zorgt dat je iemand dan heel stom vindt.
Ja.
Want dat is het makkelijkste om te voelen, iemand stom vinden. Het is moeilijk om te voelen dat iemand je pijn heeft gedaan of afwijst. Dus dit is wat mensen doen om zichzelf te wapenen tegen pijn. Nou, als je vervolgens een gesprek gaat voeren en je zit nog op 10 in je oordeel. Je kan de regels niet eens vasthouden. Maar ook al deed je technisch helemaal goed. Het is je oordeel is hoorbaar. En dan schiet de ander in verdediging. Dus het heeft geen zin.
Nee.
En ik ben wel echt van mening dat er heel weinig mensen bedoelen het natuurlijk echt.
Nee, de intentie is altijd goed. Maar daar verkoop je niet zoveel voor. Maar het is leuk om te weten. Het is mooi.
Nou ja, dat gedachtegoed geloof ik heel erg in.
Dus ik ook.
Dat maakt dat als je dus even die oefeningen doet, ja. van die empathie of dat schuifje naar links of rechts, ik weet het echt niet. In ieder geval,
links, ja, ja,
precies,
nee, ja.
doet.
Ja.
Dat maakt in ieder geval, dat maakt niet dat je alles toelaat. Want
nee.
dat werkt gewoon niet. Maar het maakt dat je ook even de stap naar de ander kan doen.
Nou, jij hebt, om één oefening eruit te lichten, want dat is bijna letterlijk de stap. En ik vind dat echt, ja, je zou hem ook in je hoofd kunnen doen, maar ik kan me wel voorstellen dat het ook echt zo werkt als je het echt even doet. Leg een velletje papier op de grond.
Ja.
En ga erop staan. En dan zie je het gewoon eerst vanuit jezelf.
Ja.
En dan ga je
eerst helemaal los.
Ga je helemaal van, hoe
los
kan je dat? Precies. Dan mag je echt even daarin zwelgen. En gewoon alles, nou ja, al je vooroordelen. Of in ieder geval je gevoel gewoon laten spreken. Ja. En dan ga je helemaal inleven. Hoe die ander.
Ja, dan pak je eigenlijk helemaal de schoenen van de ander.
Had je dat niet gedaan bij je moeder?
Nou, zeker wel, want anders vond ik dat gesprek niet.
Nee, precies. Dus je stond er al wel, je had er wel een beetje bedacht.
Nou, er is wel een zekere mildheid.
Ja.
Alleen, grappig genoeg, kon ik niet wat ze vertelde, had ik niet bedacht. Maar er is wel een zekere mildheid. Dus wat ik probeer, overigens is dit wel echt een oefening die je, ik doe die vaak in de coaching, hè. Dus de oefening doe ik vaak met coaches. Maar dat doe je ook bij soms heb je iemand in coaching die je als persoon niet per se jouw vriend of vriendin zou zijn.
Nee, precies.
En toch, als coach of psycholoog, is het toch wel handig dat je kan inleven. Dus het is een vaardigheid die je zelf heel goed kan aanleren om altijd te bedenken hoe zou het leven zijn in zijn schoenen.
Dat is echt
een
goeie.
Ja, met die gedachten, met dit leven, met deze pijn. Hoe is het leven dan? Hoe denk je dan?
Nou ja, om je moeder toch even te quoten. Ze krijgt een glansrol in dit gesprek.
Ja.
Want zij was ook wat die dat altijd zei. Eerst je inleven.
Dat is echt zo.
Maar dat is ook wel echt zo.
En het mooie is dat zij is echt heel erg empathisch, oordeelsvrij.
Ja. Lekker.
Ja.
Ik moet even plassen aan hem, maar ik bedoel, ik ben in mijn eigen huis, dus ik voel me ook thuis. Maar ik luister, want het toilet zit om de hoek. Dus introduceer het derde boek.
Ja, ga ik doen. Nou, het derde boek is, ik kon eigenlijk ook niet kiezen om een derde boek. Dus ik zou eigenlijk stiekem, nu Giel naar het toilet is, er nog stiekem twee doen. Maar ik heb toch gekozen voor De Keuze van Edith Egger. Eggers. En dat gaat over een psychotherapeut uit Amerika die in Auschwitz heeft gezeten en die uiteindelijk een heel mooi leven heeft opgebouwd. En ik heb toch voor dit boek gekozen om het zo illustreert, net als de boeken van Viktor Frankl. Ik heb twee gedaan, hoor.
Ik dacht gelijk, hey, dit klinkt als de zin
Frankl,
van het bestaan.
Had ik ook kunnen kiezen. Ja,
ja. Precies. Okay.
En ik vind het gewoon een heel leesbaar boek. En het heet De Keuze. Ja, hoe veerkrachtig de mens is.
Ja.
Maar ook wel.
Maar ook, en dat, sorry, nee, maak je even af.
Nou, ook, zeg maar, als je kijkt naar mijn vak of naar de coaching, is toch wat meer voorwaarts gericht soms dan naar het verleden kijkend. En ook ik ben in psychotherapie geweest en ik heb op RIA gewerkt en heel erg.
Wat is dat?
Een
instelling.
Een instelling voor geestelijke gezondheidszorg.
Oh, okay, ja.
Dus ook heel erg met de psychoanalyse in aanraking geweest en heel erg terugkijken naar het verleden, naar je ouders, je moeder schuld geven, je vader schuld geven. En waar ik, waarvan ik denk dat dat niet altijd nodig is en helpend is voor mensen. Omdat het ook natuurlijk, dit laat ook zien dat mensen meer en minder veerkracht hebben.
Ja.
Maar ook dat je gewoon echt dingen kan doen waar ik in geloof. Ook al heb je getroubleerd verleden, hè? En natuurlijk zijn sommige mensen meer of minder belast, hè, met veiligheid, onveiligheid. Maar toch dat je heel veel kan doen om stappen te zetten in het nu.
Ja.
Om de term gelukkig of een gelukkig leven te leiden. Daarom heb ik deze gekozen. Over veerkracht, maar ook je hoeft niet altijd helemaal terug te kijken.
Nee.
En wel voor een deel, hè? Want voor een deel is natuurlijk is wat je vroeger hebt besloten. Dat is pijn die je nu extra voelt. In mijn voorbeeld is natuurlijk, ik was een woongroep meisje. Dus wij verhuisden continu. Dus mensen die weggaan, daar heb ik me tegen gewapend.
Ja,
ik bedoel, dat is natuurlijk in het nu. Als
overleving,
iemand weggaat, dat is
van
je overleeft.
Ja.
Maar het betekent niet dat je daarin hoeft blijven te praten, verwerken, zwelgen. Ik geloof heel erg in de kracht van technieken in het nu.
Ja, nee, sterker nog, het kan een soort verklaring geven als je weet waar het vandaan komt. Ja,
en ook
maar het heeft soms kan je ook denken, dat is een beetje wat eerder de gast Juriaan heel erg predikte. Dan dacht ik, oh ja, als ik het nooit bedacht. Van ja, het is misschien leuk om te weten, maar eigenlijk gaat het er niet om.
Nee.
Want,
precies dat.
Ja.
Oh, ja. En het is leuk om te weten. En wat handig om te weten is, bedoel, nou, in mijn geval, waarom reageer ik extra op afwijzing? Nou, dan kan je denken, hey, dat is dat kleine meisje. Maar dat betekent niet dat je in het nu daar niets mee kan doen. En soms verschuilen mensen zich een beetje, vind ik, met de verklaring naar het verleden en blijven ze daar een beetje in hangen. Nou, daar heb ik dit boek voor gekozen. Overigens, nou, dat vierde mag ik niet zeggen. Anders had ik de meeste mensen deugen.
Oh ja, ja. Gewoon nog even een positieve noot. Ja,
geweldig.
Rutger Bregman, ja. We zijn toch alweer lang onderweg, of een uur. Maar ik wil toch nog echt een paar dingen bespreken. Zo heb jij net de term veerkracht laten vallen. En jij hebt gewoon, om het even praktisch te houden, wat tips, hoe verhoog je je veerkracht?
In het boek?
Ja, ik hoef ze niet allemaal te noemen. Maar weet je er een paar zo out of your head?
Nou, veerkracht verhogen, dat komt natuurlijk uit de positieve psychologie. Is natuurlijk, wat jij ook doet volgens mij, de dankbaarheid.
Ja.
De dankbaarheid. Het zijn zinvolle dingen doen op een dag. Het is natuurlijk contact hebben met mensen. Mensen die je belangrijk vindt. Dus wat veerkracht verhogend werkt, is natuurlijk een aantal dingen doen die gewoon echt goed voor je zijn. En,
ja.
die ook wat geforceerder of planmatig inzetten. Als je dat niet van nature hebt.
Ja, maar ik ben blij dat je dat zegt. Want dat is voor mezelf heel erg een houvast. Waardoor ik af en toe wel denk, Jezus, wat is dit toch weer streberig? Of volgens een... Nee.
Ja, maar je kan jezelf daar echt goed in trainen.
Ja.
En nou, nogmaals, er zijn onderzoeken die zeggen dat 10% is maar omstandigheden. 40% zijn dit soort oefeningen doen met jezelf.
Ja.
En voorwaarts.
Dus je hebt best wel veel onder controle eigenlijk.
Jazeker, en 50% is aangeboren.
Ja.
Maar
aangeboren kan je niet aanpassen?
Nee.
Nee?
Nee.
Okay.
Maar wat ik dus moeilijk vind, in principe kan je dus heel veel zelf nog doen.
Ja.
Zeg maar. Of je hebt een soort aangeboren half vol, half leeg.
Ja.
Maar ik denk wel eens mensen, dan denk ik, ja, dat is wel leuk. Dat zijn wel leuke getallen. Maar dan denk ik, ja, mensen die wat minder veerkracht hebben, die hebben ook wat minder geloof in of zelfontwikkeling helpt. Dus dat is natuurlijk wel ingewikkeld.
Ja.
Ik vind in mijn vak ook, en ik heb heel veel trainingen ook gegeven. Ja, je hebt natuurlijk mensen die... Ja, die geef je één quote of één oefening. En die zijn gewoon, die veranderen hun hele leven.
Ja.
En je hebt natuurlijk mensen die wat verminderd veerkracht hebben en wat cynischer in het leven zijn.
Precies.
En die denken, ja, heeft allemaal geen zin. Dat maakt het allemaal natuurlijk wat lastig als je die in die hele zelfhulpbusiness hebt.
Wat ik een mooie vind, wat hier een beetje op aansluit, is dat jij op een gegeven moment schrijft dat vechten tegen de werkelijkheid gewoon geen zin heeft.
Nee.
Omdat je van klagen word je niet beter. Dus ja, dat is ook een beetje, denk ik, wat jij met dat boek ook...
Die bomperverhalen over wat er allemaal tegen zit. Of hoe iemand anders zou moeten zijn. Dat is natuurlijk wat er heel veel gebeurt.
Nou, we hebben de 3 boeken gehad. Andere vaste routine in het programma. En ik weet helemaal niet of je dat hebt. Los van cola drinken waarschijnlijk. Nee,
ik begin niet meteen.
Oké, want dat is inderdaad de vraag.
Bijna wel.
Wat is jij? Heb je een ochtendritueel?
Nee. Ja. Behalve, ik heb wel één. Ik heb 2 kinderen die in mijn huis wonen en een bedrijf wat om 9 uur start. Hè. Dus heel vaak sta ik gewoon op en ga ik mijn kinderen voeren.
Voeren.
nou, nog net niet. Maar, en lees ik de krant en ga naar mijn werk.
Ja.
Als ik niet begin om 9 uur, sport ik.
Ja, oké. Okay.
Dat is wat mijn... Maar het allerbelangrijkste, 's ochtends vind ik geen haast.
Nee, oké. Okay.
Dus ik doe nooit aan haast.
Maar ben je voor de rest iemand die... En het hoeft helemaal niet hoor, maar ik zit er natuurlijk gewoon zelf even helemaal in. Ben je iemand die mediteert?
Nee. Maar dus wel heel graag sport.
Ja, wat ook meditatief inderdaad is.
Ja. Dus voor mij, ik heb wel alle mindfulness cursussen gedaan.
Ja,
ik heb alles. En ik heb de Wim Hof gedaan. Ik heb alles gedaan.
Koude douchen doe je ook niet meer?
Daar heb ik een tijdje gedaan. Mijn vriend heeft een boot. En 's ochtends zwemmen in de Amstel. Dat was vind ik wel. Ja, na Wim Hof ging ik dat wel doen.
Ja.
Maar ik ben nu gestopt.
Okay.
Maar nee, ik heb geen ochtendritueel.
Ja, verfrissend ook hoor. Ik ga een beetje, dit is eigenlijk, maar ja, dit is maar ook mijn eigen podcast. Dus ik zei eerder al, ik zit zelf heel erg op het maskerspoor. En voor de luisteraars die daar heel erg in zitten, zoals ik, zou ik toch eventjes ook wat tips en tricks over, de tactieken eerst, dat je daar bewust van bent. En dan dus ook de oefeningen.
Leuk.
Ik kan ook gewoon het boek aan jou geven. Of weet je het uit je hoofd?
Nee.
Oh, nee.
Ik weet ook niet wat je nu gaat.
Ik vond er zelf gewoon heel erg. Nou, ik zal het je even. De tactieken van het masker zijn zo. Ja, ik zou bijna zeggen venijnig. Gewoon ondoor. Je hebt het zelf niet door.
Ja, en dit gaat inderdaad. Wat je nu dan de maskertactieken. Om niet te laten zien wat je voelt.
Ja.
Wat je eigenlijk om gevoelens te verstoppen.
Ja.
En heb ik een aantal categorietjes. En eentje die komt dan ook rechtstreeks uit mensen die ik dan dat zie doen, is bijvoorbeeld grappige verhalen vertellen. Er is iets heel naars gebeurd.
Ja.
En dan wordt het een soort comedy. En dan denk je ineens, iemand vertelt iets heel naars, maar we hebben heel erg moeten lachen. Dus dat is één manier die mensen gewoon gebruiken om te verstoppen wat ze voelen.
Ik vond, en dat vind ik zeker in deze podcast, ik was heel erg bewust van, ben ik dat aan het doen of niet? Maar jij noemt zelfs spiritualiteit ook als een, zal maar zeggen, een escape.
Ja.
Dus hoe moet ik dat zien dan? Misschien maak ik mezelf daar dan wat schuldig aan.
Wat je natuurlijk soms ziet met mensen die spiritualiteit ontdekt hebben.
Mm-hmm.
En dat het een soort religie wordt.
Ja.
Is dat alles wat ze voelen, alles wat je voelt, kan je een soort les maken.
Ja,
levensles.
Ja. Is toch ook wel lekker? Ik vind het best wel. Maar
het is ook niet verkeerd.
Nee, het is niet verkeerd.
Behalve als je daarmee niet meer voelt wat je eigenlijk voelt.
Nee, precies.
Dus weer een grappig verhaal maken. Ik kan dat ook doen om te wapenen tegen dingen. Maar waar het om gaat is. Overigens is dit letterlijk iemand die ik ken. Haar vriend had een ander bezwangerd. Nee, maar serieus.
Dat is
echt
best,
heel vreemd gaan als iemand ook nog zwanger is geworden.
Ja.
En zij kwam bij ons eten. Zij zei, ik vind het toch wel interessant hoe ik hiermee omga. Dus waar het om gaat, je kan het ook als spiritualiteit te gebruiken om niet meer te voelen.
Ja.
Om niet meer, om alles interessant te vinden.
Het is een les, het universum heeft het zo bedoeld. Ja,
om eerlijke gesprekken die wel te voeren zijn. Dus om je gevoel niet serieus te nemen.
Nee. En dan, en er staan er meer voorbeelden in. En wat zijn oefeningen voor mensen zoals ik, die toch vaker willen voelen wat ze zouden. Dat masker niet te gebruiken.
Ja, het gaat over, volgens mij gaat. Ik heb een paar oefeningen voor sommige mensen die, zeg maar, die jij al noemde, die het gewoon niet voelen. Maar sommige mensen weten ook bijvoorbeeld niet wat ze nodig zouden hebben. Die weten niet wat ze zouden willen, wat ze eigenlijk. Ja, die hebben het nooit geleerd om te verwoorden. Wat wil jij nou eigenlijk? Nee. Dus dat kan
het. Dus ze weten het zelf ook niet
ze
echt.
Weten niet
precies.
Wat ze willen.
Maar dat is een goed punt.
En ik heb bijvoorbeeld een oefening, wat ik een hele mooie oefening vind. Om je behoeften te ontdekken, is bijvoorbeeld als je je rot voelt op een feestje. Ik noem maar wat, je bent op een feest en je merkt, ik voel me eigenlijk helemaal niet goed hier.
Dat is een willekeurig feestje voor mij, is dit.
Nou, dat kan.
Ja.
En dan is de vraag aan jou, ik voel me rot, wat zou ik eigenlijk nodig hebben? En dan kan het zijn dat je nodig hebt meer verbinding, of meer diepgang, of rust, of. Dus wat heb jij nodig dat jij op een willekeurig feestje je rot voelt? Wat mis je eigenlijk?
Ja, die verbinding, maar die is er dan dus ook niet. Dus is mijn eerste reactie om dit te verdoven en get the fuck out. Inderdaad, drinken, blowen, weg.
Maar, en als jij
of letterlijk weg.
Serieus neemt dat zo belangrijk voor je is, is het misschien iets wat niet bij je past. Grotere feestjes.
Nee, precies.
En, maar dat is soms met een masker weer moeilijk om toe te geven. Dat jij misschien een type bent die eigenlijk alleen maar gesprekken adieu wil. Of met klein gezelschap. Of gesprekken die diepgang hebben. Maar dan moet je jezelf veel serieus nemen. Maar dit vind ik een supermooi voorbeeld. Dat je eigenlijk dan een rotgevoel hebt. En dan moet serieus nemen. Past dit dus bij mij?
Maar wat is dan precies de oefening? De oefening is dus ook weer gewoon heel...
Elk rotgevoel.
Ja.
Elke keer dat je rot voelt. In een gezelschap, op werk, thuis. Dat je voelt, maar waar had ik eigenlijk behoefte aan?
Ja.
Dus eigenlijk achteraf. Ja. Je hebt niet ingrijpen, je hebt een rotgevoel, dan voel je dat. Maar als je je heel prettig voelt, heel blij... kan je dus ook zeggen, aan welke behoefte is voldaan?
Ja, waarom? Ja,
ja, ja. En als mensen... Nou ja, grappig genoeg kan je het zelfs niet geleerd hebben. Je kan ouders hebben gehad die nooit hebben gevraagd... Giel, wat heb jij eigenlijk nodig?
Nee.
Die altijd gezegd hebben hoe het hoort, wat je moet doen. Nou, dan heb je ook niet geleerd om te verwoorden wat je nodig hebt. Nou, dat kan je jezelf aanleren. Maar net als dankbaarheid of net als alles wat
je
ritueel
gewoon trainen.
Doet, moet je trainen.
Ja.
Dus en zo'n geluksroute of dit soort stappen zijn echt te trainen. Maar dan moet je natuurlijk de discipline hebben om het elke dag dat je je rot voelt, denkt, waar had ik eigenlijk behoefte aan? Dan komt er een patroon en dan kan je op een gegeven moment daar ook stappen in zetten. Dat vind ik dus mooi.
Ja, supermooi.
Echt
supermooi.
Veranderd.
Ach Anne, we kunnen echt uren doorpraten. Dat gaan we ook wel een keer doen. Maar ik wil om te beginnen vragen. Voordat ik naar de vragen ga van luisteraars, die zijn hier dus niet aanwezig, maar die hebben ze wel gestuurd. Dus dat vind ik ook leuk. Goeie vragen. Maar eerst toch mijn eigen, inmiddels bijna vaste laatste vraag. Hoe kijk je aan tegen de dood?
Ik had hem verwacht.
Ja.
Ken je podcast?
Ja.
Weet je, ik vind het leven zo ontzettend leuk.
Mm-hmm.
Dus ik zou er gewoon geen zin in hebben.
Nee.
En hoe kijk ik er tegenaan? Of ik denk of er daarna nog wat gebeurt. Of ik ben opgevoed met mijn opa was dominee. En mijn vader haatte het geloof.
Oh, dat was een soort anti...
Dus ik ben heel erg opgevoed met... Er is niets na de dood.
Okay.
En ik vind dat onprettig.
Dat zou zijn.
Ja, ik geloof in iets.
Ja.
En mijn vader kon dan wel eens zeggen, ja, je gelooft in het lot. Of weet je, dat was natuurlijk, als je een dominee-vader bent, dan is het echt heel ingewikkeld. Maar ik geloof dus wel in iets. Ik ga ook wel eens naar een paragnost.
Okay.
Die ziet, dat vind ik ongelooflijk wat ze ziet. Elke keer, elk jaar ga ik. En dan denk ik, nou, wat een wonder. En ik vind het prettig om te geloven dat er iets overblijft. Dus dat is hoe ik er naar kijk. Meer als, ja, zo.
Ja, een mooie...
Open en prettig.
Ja, en voordat ik naar de vragen ga, dat is meer ook een beetje projectie. Maar ben jij, want dat vind ik het moeilijkste. Het moeilijkste is misschien wel, en zo begonnen we er ook, is toch wel, ja, niet alleen in verbinding staan met jezelf, maar vind ik ook lief zijn voor jezelf. Ben jij lief voor jezelf?
Inmiddels wel.
Inmiddels wel?
Ja. Ja.
En hoe ben je... Ja, dat is een hele grote vraag, maar toch. Wanneer ben je lief voor jezelf? Of hoe kan je lief voor jezelf zijn?
Nou ja, volgens mij ben jij dit begonnen... toen jij naar de sportschool ging en bedacht... hé, ik kan mijn lijf...
Precies waar we het net over hadden. Alles kan je trainen, ja.
Nou ja, ook dit is ook... Wat jij voor ogen had, was die killer body. Of
ja.
Nee, maar ik heb voor ogen dat ik lief wil zijn. Of dat ik lief wil zijn voor de mensen om me heen. Dat ik rust wil hebben, dat ik creatief wil zijn. Nou, dat heb ik zo duidelijk voor ogen. Dat ik hou van mijn creativiteit. Dan ben ik op mijn gelukkigst. Ik houd van rust om dat te hebben. Ik hou van mensen om me heen. Daar wil ik lief. Dus dat betekent dat ik ook lief voor mezelf ben.
Ja.
Dat ik voor mezelf kies, dat ik de rust heb om mijn waarde te leven.
Ja.
Maar dat heeft ook lang geduurd. Ik ben, wat ik vertelde in het begin, het masker van sterk en ik doe alles alleen, maakte ook roofbouw. Ik heb ook alleen dit bedrijf begonnen en dat heeft me ook heel erg veel gekost.
Hoe oud ben je nu als ik vragen mag?
49,
ja. Okay.
Ja. En ik heb uiteindelijk een businesspartner erbij. En ik kan de liefde. Ik heb een hele mooie liefde nu. En, maar dat komt wel omdat ik heel hard aan mezelf gewerkt heb.
Goed voor jezelf zorgen.
Absoluut.
En dus ook. Ja, nee. Ja. En dus ook. En dat is dus ook naar andere mensen toe. Maar ook zeker naar jezelf duidelijk zijn.
Zeker. Waardoor je echt ook een stuk liever bent naar de mensen om je heen. Dus dat is het laatste. Want dan ga je naar je kijkers of je.
Ja, ja. De kijkers vragen.
Ik weet hoe liever ik voor mezelf ben. Hoe meer ik sport. Hoe meer rust ik neem.
Ja.
Hoe beter ik voor mezelf zorg. Hoe beter ik eet. Hoe liever ik ben voor de mensen.
Ja.
En dat vind ik belangrijk.
Ja. Nee, ja, hoe meer je in verbinding staat met jezelf, hoe meer je kan geven. Ja, dat is duidelijk. Top zeg, we zijn rond. Maar inderdaad, niet voor de kijkersvragen. Kijkersvragen klinkt ook leuk.
Ja, zijn ze maar. Top.
Nee, ja, maar ik ga ook nu echt voor de podcastluisteraar... ga ik nu ook echt de kijkers begroeten. Hallo, leuk dat je kijkt. Ilse, die een vraag stelt. Hoe kan je toch gelukkig tevreden zijn... zonder dat men een ander daarvoor nodig heeft? Kan dat?
Nou,
kan je in je eentje eigenlijk gelukkig zijn? Ik vind het een goede vraag, Ilse.
Ik denk dat je... dat de mens niet gemaakt is om alleen te zijn.
Nee.
Dat geloof ik niet. Mensen is een sociaal dier. Ik denk dat Ilse waarschijnlijk doel je ook op... kan je gelukkig zijn zonder erkenning van anderen? Kan je jezelf leuk vinden zonder dat je gezien wordt? En ik denk dat dat dus heel belangrijk is. Maar dan hebben we het weer over voor jezelf zorgen.
Ja, ja.
Heel goed voelen wat jij voelt. Wat je grenzen zijn, wat belangrijk is. En daarin ben je op je gelukkigst, denk ik.
Maar als je echt helemaal op een bergtop zou zitten in je eentje...
Nou ja, als je een lama bent, een monnik en totaal helemaal...
Ja, maar zelfs dan.
Zelfs dan niet. Nee. Een mens is gemaakt om sociaal te zijn.
Ja.
En om in verbinding te staan met anderen. Zo ben je gebakken.
Ja, maar je hoeft ook weer niet alleen de hele tijd de goedkeuring te hebben. Maar...
Nou ja, in je kindstuk... wil je misschien de hele erkenning. En daar zou ik wel allerlei oefeningen en ontwikkelingen op doen... dat je dat wat minder nodig hebt. Dat je dat uit jezelf kan halen. Want dan krijg je ook dat die bevestiging maakt... het stuur overneemt, zeg maar. En dat je buiten je behoeften gaat lopen.
Nou, dat sluit een beetje goed aan op de vraag van Sofie. We hebben dit behandeld, tenminste een soort van... maar laat ik hem gewoon stellen. Wat nou als je gelukkig wordt van andere mensen gelukkig maken?
Ja, perfect.
Ja, als je niet jezelf voorbij loopt dus.
Ja, dus nou, dat schrijf ik ook in mijn boek. Laat het alsjeblieft, laten we elkaar blijven helpen.
Nee, precies.
Laat je lekker grensloos zijn. Laat je lief doen voor anderen. Laat je heel veel... Maar niet als je niet naar je eigen behoeften luistert. Want dan krijgt iemand als een boemerang terug.
Ja, en dus ook niet als je stiekem zegeltjes aan het sparen bent en niet terugverwacht. Dus
ook wat kies als je wat voor een ander doet. Bedenk wel, wil ik hier stiekem wat voor terug? Dus dat is ook een van de oefeningen in het boek. Van kies bewust.
Ja.
En op het moment dat je bewust kiest... dan kan je 10 keer helpen verhuizen of niet doen. Of dat maakt niks uit. Doe alsjeblieft.
Als het goed voelt. En ook echt goed voelt, ja. Twee vragen nog. Lot, die stelt zich af de vraag... hoe stop ik dat stemmetje in mijn hoofd?
Ja. Ja. Ja.
Vind ik wel leuk, want ik bedoel, ik denk dat...
Dat is natuurlijk, je hebt een aantal technieken. Dat stemmetje in je hoofd zegt, ik moet lief zijn. Of ik moet het perfect doen. Of ze mogen me niet kwetsbaar zien. Dat is dat stemmetje. Er zijn een paar technieken voor. Je kan op zoek naar een ander deel die daar wat tegenover stelt. Hè. Vaak is dat een milder deel, wat je wat minder hoort. Dus die kan je bewust, zeg maar, een... de stem geven.
Dus je haalt er een ander stemmetje bij.
Eigenlijk.
Okay.
Dus bijvoorbeeld de perfectionist.
Ja.
Of de love junk. Die praat het tegen. Je moet tegen iedereen. Je mag niet teleurstellen.
Ja.
Nou, dan kan je achter in je bus. Zit er ook wel bijvoorbeeld een wat egoïstischer deel. Dus die kan je wat vaker een stem geven. Dat is één van de technieken.
Ja, ja, ja.
Een andere techniek heb ik al genoemd. Dat is diffusie.
Ja.
Is dus, en dat vind ik...
De boven gaan zweven een beetje.
Nou, zeggen, hé, soms geef je iemand een bijnaam.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld zelf ook zo'n bijnaam. Van het deel dat tegen mij kan praten.
Oké. Okay.
En dan denk ik, hé, daar ben je weer. Maar ja, nou, ik hoor je wel, maar ik luister niet naar jou. Omdat ik gewoon richting mijn waarde wil leven.
Maar luister je er nooit naar dan? Is dat meer een soort roepende...
Als ik er nodig heb.
Ja, precies.
Maar meer, je kan natuurlijk gewoon die stem... En vandaag had ik toevallig een coachsessie. Dat is een derde techniek. Is natuurlijk in je kindstuk kan je heel erg denken... Ja, maar ik moet dat gewoon. En het is net als dat je heel erg... ik noem maar wat, je moet een injecties. Niemand vindt het leuk om een spuit te krijgen.
Nee.
Nou, dan kan je bij de dokter gaan zeggen van... ik wil het echt niet. Oh, ik wil het echt niet. En dan wordt het natuurlijk heel naar. Je kan ook zeggen, ja, ik ga er gewoon nu even niet naar luisteren. Nou, zo heb je een aantal technieken in de coaching en psychologie... om te gaan met die stem.
Ja.
Maar het blijft trainen.
Ja, maar, ook weer. Ja.
Maar het is wel, geloof je hem of niet...
Ik verwijs, en jij refereerde er al subtiel aan... ook nog eventjes naar de podcast. Een van de eerste met Jannie Lichthart. Die heel erg over deze klas...
Die voice dialogue boeken ook. Van Hell en Sidra Stone.
Ja, jij kent alle die technische
achtergrond. Ja, die gaan helemaal over de voice dialogue. Dat zijn de grondleggers. En dat is een geweldige methodiek als je om wil gaan met die stem.
En de laatste vraag, die is van Femke. Maar ik zeg heel eerlijk, die zou ook ergens van mij kunnen zijn. Qua geluk, want dat is, nou ja, daar ben je nu met de geluksroute een soort van expert op. Wat is een goede verhouding tussen werk en privé?
Ja.
Ja.
Dat is voor iedereen natuurlijk anders.
Ja, maar ook per moment, ja.
Ja, en het is ook weer je waarde. Wat is belangrijk voor je op dat moment? En wat zijn je waarden? En wat natuurlijk heel veel... Ik heb mijn waarden, mijn waarden... ik vind mijn werk, ik heb mijn eigen bedrijf. Ik vind het te gek. Ik vind ons werk te gek. Dus ik vind mijn waarde, ambitie is belangrijk. Creativiteit ook.
Ja.
Maar ook mijn kinderen, mijn vriend, mijn vrienden. Dus dan ga je ertussen kiezen. Maar een bepaald... Dus het gaat heel erg over van... Kan je je waarde leven?
Nee, precies. Nou, ik ben blij dat je dat zegt. Want dat geeft mezelf wel heel veel rust. Want ja, ik bedoel, laat ik vooropstellen. Ik doe gewoon waar ik gelukkig van... Denk te worden,
ja.
En ja, maar ik moet eerlijk zeggen... ja, is dit werk wat ik nu aan het doen ben?
Nee, daarom.
Ja.
Dus, en ik vind mensen die 80 uur werken... of ik heb ook... als ik schrijf, joh, ik kan zo gepassioneerd zijn. Ik kan echt zoveel
maar
werken.
Maar ja, je volgt dan je hart.
Dat maakt niet uit.
Nee.
Als je maar niet je andere waarden niet meer bedient. Dus volgens mij is er geen perfecte balans.
Nee.
Maar is het dus heel erg ook weer je behoefte voelen... wat we net deden...
Ja.
Kijken of het nog klopt, de balans.
Ja, bedankt voor je boek. En het mooie is... het is heel leuk gesprek. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Is het gewoon de geluksroute.nl? Of het,
geluksroute.nl. Waar het mooie we ook e-learnings allemaal... hebben over hoe het moet, inderdaad.
Ja. Ik vond het leuk, Jos, ook de primeur. Tenminste, ik heb hier wel vaker gesprekken gehad met mensen. Maar dan waren er meestal geen camera's en microfoons bij.
Ja.
En nu wel. En ik vond het een heel fijn gesprek.
Ik ook.
Ik ga, er zijn hier nog twee man, want meer dan vier mag niet. Dus we gaan niet klappen. Maar inwendig een groot applaus.
Ja, super bedankt voor de uitnodiging.
Dankjewel, Anne de Jong van De Geluksroute. Dit was Koekeroe. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd. Als je hebt gekeken, dan is het YouTube. Dan is het leuk om duimpjes omhoog te doen. Abonneren kan je leren. En als je dit hebt geluisterd, doe je het via iTunes. Ik blijf het ook een beetje bij de hand vinden dat ik dat nu moet zeggen. Maar doe een keer een recensie en sterretjes. Want daarmee komt de podcast blijkbaar beter in de spotlight. En dat is van belang. En als je gewoon lekker via Spotify of een andere player luistert... dan is het gewoon altijd leuk om dat eventjes te delen op social media. En check natuurlijk ook de website. Dat is... qqru.nl. Dus qqru.nl. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Misschien weer hier. En anders ergens anders. Zonnegroet. Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym, Marieke van Meijeren van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de breathwork master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via koekeroe.nl/meditatie. Dus koekeroe.nl/meditatie.